Goedemorgen allemaal. Je mag wel praten, hè? Je mag niet zingen, maar wel praten. Dus goedemorgen allemaal. Oké. Okay. Ben, zou jij even willen delen wat je in de bidstond zei over die psalm? Daar is de microfoon. Die mag je ook beneden zetten. Dat is niet omdat ik een hekel aan de ding heb, dat is ook waar, maar ik heb dadelijk zicht nodig. Ben.
Toen ik in de auto hier naartoe reed, werd die hele lange psalm voorgelezen, waar onder andere reden gezegd wordt, Gods liefde is grenzeloos. En dat was in de Willibord vertaling. En bij ons staat er volgens mij, Gods trouw duurt voor eeuwig. En iedere keer hoorde je dat, Gods trouw is voor eeuwig, Gods trouw is voor eeuwig, Gods trouw is voor eeuwig. En toen kwam het bij me binnen dat het een soort klokwerk moet worden, waarin het als het ware als een soort automatisme een kloppend hart gaat worden.
Gods liefde is voor eeuwig. Is goed om te horen, hè? Daar wil ik het ook met jullie over hebben. Alleen mijn inleiding is even wat anders. Het is dit jaar 40 jaar dat ik met Rafel bezig ben. Dus ik vier mijn 40-jarige bedieningsjaar. 40 jaar geleden hield in Hoogblokland een bijbelstudiegroepje voor het eerst een doopdienst. En vanaf die dag gingen we onszelf Rafael noemen. Jaren later zijn daar dan de andere gemeenten bijgekomen, waarvan Jefta een van de eerste was. En Jefta was eigenlijk ook een nieuw begin van gemeente starten. In een huisgezinnetje gewoon bij elkaar komen. Net zoals dat Rafael zelf ontstaan is. En naar aanleiding van die 40 jaar moest ik in Gieselanden spreken. En dan was het wel eens goed om stil te staan bij van waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe. En dat wil ik vandaag ook met jullie doen. Het draait natuurlijk altijd om het evangelie. En we weten het. En tegelijkertijd zitten we soms ook wel eens met beelden en patronen in ons leven die veel meer vastzitten in wat we vroeger dachten of hoe we ernaar kijken. En die zijn heel hardnekkig. Dat doen we ook in onze liederen vaak. Ga ik nu nog niet zeggen waar, maar dat ontdek je wel als je er goed over nadenkt. Als ik spreek over het evangelie, waar denken jullie dan aan als je een bijbeltekst moet noemen? Iedereen zegt dan Johannes 3 vers 16. Zullen we eens lezen? Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd. Let op, om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Dit is de nieuwe vertaling. Ik ken dat in de MBG-vertaling helemaal uit mijn hoofd. Als er lief heeft God de wereld gehad, dat hij, en dan kon je dat aframmelen of ratelen. Iets waarmee ik ben opgevoed. Helemaal waar natuurlijk. Maar ook waar een bepaald beeld bij ze was. Nou, dat beeld van hoe ik er vroeger naar keek en hoe ik er nu naar kijk, dat wil ik met jullie uitbeelden aan de hand van twee stoelen. Die staan hier, die gaan we zo meteen gebruiken. Maar ik moet erbij zeggen dat dat idee van die stoelen is niet van mij. Dat heb ik van een hele oude priester, deze man. Het ziet er niet uit met zo'n baard en zo'n jurk aan. Maar dat is een orthodoxe priester die op een filmpje, je kan het opzoeken, het evangelie uitlegt hoe de orthodoxe kerk naar het evangelie kijkt. En dan zou je zeggen, hé, wat vreemd. Maar de orthodoxe kerk zit wat theologie betreft wel het dichtst bij het oorspronkelijke evangelie zoals dat in de eerste 2-3 eeuwen gepreekt werd. Deze priester heeft dat een keer op een filmpje gezet en dat heeft Brian Zent overgenomen en Brett Jurczak en Bruxy Cavey en nog wat van die gasten die ik nogal volg. Brett Jurczak heeft een heel mooi boek geschreven, Zo Zoon, Zo Vader. Iets waar we in Rafel wel druk mee bezig zijn en ook volgen. Dus op die manier kwam dat ook naar mij toe en dacht ik, hé, dat ga ik ook doen. Je mag hem weggooien. Wij luisteren niet naar zulke jurken, toch? Of wel? Oh, toch wel, ja, natuurlijk. Ja, die hebben ook wel eens wat te zeggen. Wat ik ga doen is het evangelie uitleggen aan de hand van twee stoelen. En dat ga ik doen in twee ronden. De eerste ronde is hoe ik er vroeger naar keek. Of laat ik het anders zeggen, wat ik vaak denk dat het is. En de tweede ronde ga ik het een klein beetje aanpassen. Zijn jullie er klaar voor? Ja? Twee stoelen. Het verhaal. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde en de mens naar zijn gelijkenis. Opdat de mens en God in een open relatie naar elkaar deze planeet zouden beheren en besturen. En in liefde en trouw en gemeenschap een relatie zouden hebben. Zo'n open relatie kan alleen op basis van wederzijdse liefde. God geeft zijn liefde aan de mens geeft zijn liefde terug aan God. En dat bouwt de eenheid. Zo'n open relatie van liefde kan weer alleen wanneer de mogelijkheid er is om die liefde af te wijzen. Want als die mogelijkheid er niet is, dan zou liefde opgelegd kunnen worden en is het geen liefde meer. En liefde kan je ook niet afdwingen. Iedereen die een huwelijk heeft, die zal het met me eens zijn en zeggen, ja, inderdaad. Liefde is volledig wederkerig en is heel open en transparant. En op het moment dat liefde opgelegd wordt, jij moet van mij houden, gaat er iets wringen. En op het moment dat de ander manipuleert, in de hoop dat je van hem gaat houden, gaat er ook iets niet goed. Dus Adam, de mens, en God hadden een open relatie. En op een dag denkt Adam, ah, die liefde van God, daar twijfel ik een beetje aan. Ik denk dat God wat achterhoudt, want hij luistert naar de misleiding van Satan. Satan die zegt, is het echt waar dat God, en zwaait twijfel aan Gods beeld wat Adam heeft. En Adam luistert ernaar en keert zijn rug naar God. En niet alleen Adam doet dat, Kain doet dat, zijn zoon die zijn broer doodslaat. En mens na mens die volgt, keert zijn rug naar God. En God die niet alleen liefde is, maar ook heilig en rechtvaardig, kan niet anders dan die zonde niet aanzien en zijn rug naar de mens keren. Waardoor er een kloof ontstaat tussen God en mens. En wat God ook doet, profeten die hij stuurt, de wet die hij stuurt, de mens blijft in zijn afstandelijke houding naar God staan. En God kan niet anders dan dat probleem erkennen en zijn oordeel erover uitspreken. Uiteindelijk pakt God het plan op en stuurt zijn zoon, Jezus. En Jezus komt op aarde bij de mens om als middelaar tussen God en mens op te treden. Hij is de brug over de kloof. We kennen het verhaal wel. En hij is bereid om de zonde van de mens op zich te nemen en de woede en het oordeel van God aan het kruis te dragen. Dus hij komt aan het kruis, draagt de woede van God, draagt de zonde van de mens en staat wonderlijk wel op uit de dood. En als hij opstaat uit de dood, keert hij de mens niet alleen naar God toe, maar God keert ook zichzelf weer tot de mens. En is er weer eenheid. Ik denk dat ik een keer of 60 zo mijn hart aan de Heer heb gegeven als jong kind. Want iedere keer als ik gezondigd had, voelde ik het oordeel van God en moest ik me weer bekeren, omdat God zich weer tot mij zou keren. Herkennen jullie dit? Je zit allemaal te kijken van, als ik ja zeg, dan ga ik de fout in natuurlijk. Maar we herkennen dat wel. Rachel is ontstaan, mede door het boekje Liefde, Aanvaarding en Vergeving, waar het evangelie al een klein beetje beter wordt uitgelegd. Mooier. Tweede ronde. Hoe ik er nu naar kijk. In het begin schiep God de hemel en de aarde en de mens naar zijn gelijkenis, opdat de mens en God samen in eenheid deze planeet zouden kunnen besturen en ze een liefdesrelatie met elkaar zouden hebben. Voor een liefdesrelatie is het nodig dat die open en transparant is en dat daar een eigen keuze aan vastzit om dat af te wijzen. Want als dat er niet is, dan kan liefde opgelegd worden of gemanipuleerd worden. En dan is het geen liefde meer. Liefde heeft in zich het gigantische risico dat die ander volledig uit vrije wil zijn rug naar je keert. En zo hebben ze een relatie van liefde. En Satan komt langs bij Adam en die zegt: is het waar dat God gezegd heeft? En Adam begint te twijfelen aan wie God is. En denkt: God houdt wat achter. Misschien is het gras aan de andere kant wel groener. En hij keert zijn rug naar God. En niet alleen Adam doet dat. Kain en vele mensen, alle mensen na hem. En God die liefde is, is ook rechtvaardig in zijn liefde. En ook heilig in zijn liefde. Wat doet hij? Kiest hij voor zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid? Nee, hij kiest voortdurend voor zijn liefde. Want hij zoekt de mens keer op keer op. Hij zegt: Adam, waar ben je? Waar ben je? Ik ben je kwijt. Ik wil mijn liefde aan je geven. Hij zoekt Kain op. En hij zegt: Kain, je hebt je broer wel doodgeslagen, maar zelfs met deze zonde zal ik je beschermen. Hij zoekt Kain op. Maar wat God ook doet, de mens keert keer op keer zijn rug naar God. Hij selecteert een volk. In de hoop dat dat volk hem zou volgen. En hij komt bij dat volk en hij zegt: ik zal jullie God zijn en jullie zullen mijn volk zijn. En dan zullen we in eenheid in de woestijn aanbidden. Maar het volk zei: nee, dat willen we niet. Geef ons maar een wet. En God stuurt profeten. Maar wat God ook doet, de mens keert zijn rug voortdurend naar God. En God blijft de mens opzoeken. Maar als dat niet werkt met die profeten, zelfs ballingschap werkt niet in de hoop dat God zou zeggen van: jullie krijgen honger naar mij, kan God niet anders meer dan een oplossing geven die verder gaat dan de keuze van de mens. En God stuurt niet zijn eigen zoon. God komt in de vorm van zijn zoon bij de mensen. En hij komt niet alleen bij de mensen, hij wordt mens. Hij wordt 100% de mens. Dus de schrift spreekt over de mensenzoon. En daarmee is hij niet één van ons, ook niet een toevallige voorbijganger of iemand die even komt om te middelen. Hij wordt de mens en de mensenzoon. Hij is de tweede Adam. Dus hij neemt de hele mensheid in zich op. En als iemand dat doet, in liefde, krijg je te maken met een hele vreemde persoon. Iemand die alleen maar in liefde reageert, is vreemd. Want hij doet een heleboel dingen die wij niet gewend zijn. En zo komt Jezus op aarde en doet vreemde dingen. Hij gaat praten met vrouwen, wat in die cultuur heel ongebruikelijk was. Dat doe je niet. Maar hij toont zijn liefde aan vrouwen. Hij gaat zelfs spreken met mensen van buiten de eigen cultuur. Met de Surinamer, de Turk en de Marokkaan. Hij verwelkomt ze. Hij gaat zelfs met een Samaritaanse vrouw praten. En vraagt aan haar: geef me wat water. En die vrouw zegt: een Jood die me dat vraagt? Waarom heb je mij lief? Wat is er aan de hand? O, zegt Jezus, ik weet wel waarom je hier zo laat komt. Je hebt 5 mannen gehad. En als je van mijn water gaat drinken, lossen we dat probleem op. En die vrouw neemt Jezus aan en het hele dorp komt tot bekering. En als de discipelen dat zien, dan zeggen ze: wat raar, wat is hier aan de hand? Jezus komt in een stad, in Jericho. En daar woont een NSB'er, oftewel een tollenaar, die geld ophangt voor de Romeinen. En die man wordt uitgekotst door de hele maatschappij, want dat is een verrader. En die wil Jezus zien, dat is een klein mannetje. En hij kan natuurlijk niet door die haag van mensen komen, want dan wordt hij weggeduwd. Dus hij klimt in een boom. En Jezus komt langs en die zegt: hey joh, Zacchaeus, hij kent zijn naam. Ik wil bij jou komen eten. En Jezus toont zijn liefde. En Zacchaeus bekeert zich. En de religieuze mensen die zeggen: wat een rare vent is dit. Die gaat zomaar het huis van een heiden binnen. Of van een Jood binnen die zich vervuild heeft. En daarmee vervuil je jezelf ook. Zulke mensen weren wij. Maar Jezus niet. Op een dag komt een overspelige vrouw, wordt voor zijn voeten geworpen. En Jezus gaat naast haar staan. En zegt tegen de mensen: wie zonder zonde is, gooit maar de eerste steen. En dan zegt hij niet: ik ga 5 meter verderop kijken wat jullie doen. Nee, hij blijft naast die vrouw staan. Wat zou er gebeuren als ik hier sta en een vrouw en mijn broer Jan gaat stenen gooien van zulke keien? Hoe groot is de kans dat ik ook geraakt word? Zo het houdt op, 99,9%. Op dat moment is Jezus bereid met haar te sterven. Het oordeel van mensen op zich te nemen. En als dan iedereen wegdruipt, dan zegt hij: lieve vrouw, want dat is een heel mooi woord wat hij daar gebruikt, heeft iemand je veroordeeld? En dan zegt ze: nee meneer. En dan zegt hij: ik veroordeel je ook niet. Ik veroordeel je niet. Al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet gegeven om de wereld te veroordelen, maar om haar te redden. Ik veroordeel je niet. En dan zegt hij, ga heen en nou moet je dat niet meer doen. En niet van, en als je het wel doet, dan veroordeel ik je wel. Nee, dan kom je weer terug, net zolang tot jij het begrepen hebt. Ik veroordeel je niet, ik wil dat je mijn liefde ontvangt, want daar zit de eenheid en daar zit de redding. En zo gaat Jezus door. En met dat karakter van hem haalt hij de woede van de religie op zijn hals, de woede van de economie, omdat hij alles verstoort, en de woede van de politiek. En op een dag wordt hij veroordeeld en gekruisigd. Als hij gekruisigd wordt, is dat omdat de politiek Pilatus hem veroordeelt. De economie, Herodes. Herodes verdeelde het geld en de belastingen, was de economie. En de religie, Caiaphas. En het mandaat van alle mensen. Die schreeuwen, kruisig hem, kruisig hem. We hebben liever met een misdadiger te doen dan iemand die zo de liefde van God laat zien. En zo sterft Jezus aan het kruis. En niet God werpt zijn woede op hem. Vader God staat achter hem. In alle iconen zie je bij de kruisiging God achter Jezus staan en de Heilige Geest erboven. Vader, Zoon en Geest zijn nooit gescheiden. Dat Jezus de verlatenheid van God ook ervaart, is omdat hij 100% mens werd en voor ons in de Godverlatenheid stapt. En zo sterft hij aan het kruis door de woede van de mensheid, de woede van de politiek, de machten van deze wereld, kruisigen hem. En niet alleen dat, hij daalt af in de hel. Als hij afdaalt in de hel, heeft hij ons als mens vast. Komt in de hel en zegt tegen Satan, je zootje mag jouwen. En laat alle zonden in de hel achter. En staat met ons op in een nieuw leven. In eenheid met God de Vader. Die al die tijd als een wachtende vader uit de verloren zoon op ons staat te wachten. En naar ons toe rent en zegt, je mag mijn kind zijn. Je bent mijn kind. Dat is een mooie evangelie, niet waar? Niet waar? Klinkt iets anders. Nee, ik ben nog niet klaar. En het stopt niet daar, bij alleen maar gered zijn. Jezus, die 100% mens is, vaart op naar de hemel. Waarom? Omdat hij 100% mens is en 100% God. Op dit moment zit op de rechter, aan de rechterzijde van God, de Vader, zit een persoon die 100% mens is en 100% God is. Dus met zijn verheerlijk lichaam kon hij ook maar op één plek zijn. En hij zegt, weet je wat? Ik neem jullie mee in de opstanding, in de hemelvaart, en ik zet jullie naast God de Vader. En om dat de waarheid te laten zijn, stuur ik mijn geest, die niet tegenover je staat, die ook niet zo nu en dan op visite komt, waar je ook niet meer om hoeft te vragen of die vandaag aanwezig wil zijn, want ik woon in je. Dat is het evangelie. Mooi, hè? Zullen ze een moment stil zijn en eens even nadenken? Hoeveel geloof ik nog in dat oude beeld? Want vaak zingen we, Heer wilt u komen? Vragen we of de Heer welkom is? En daar is op zich helemaal nog niet zoveel verkeerd mee. Maar het is wel verkeerd als we voortdurend maar denken dat God van buiten weer bij jou moet komen. Terwijl als je werkelijk Jezus zijn liefde hebt ontwarmd, hij met zijn geest 100% in je woont. En dat gaat zo ver dat hij jou 100% omarmt met alles wat in je zit. Je goede dingen, maar ook je slechte dingen. Als je iets doet wat God niet verlangt, is hij niet even weg of kijkt hij niet, maar gaat hij met je mee. Dat is wat de incarnatie inhoudt. Hij wordt 100% deel van jou, alleen hij zondigt niet. Maar hij staat naast je in al je troubles, in al je zonden, in al je verdriet, in al je lijden en in al je vreugde. Het is dus net zo goed mogelijk God te ervaren in een blij lied als in je tranen. Want hij is daar. Ik ben en ik zal er zijn, hebben we gezongen. Zelfs midden in je zonden. En dan het wonderlijk is, als je dat ontvangt, wil je ineens niet meer zondigen. Je zondigt niet meer omdat het niet mag, maar je zondigt niet meer omdat je ziet dat het geen leven brengt. Dat het geen zin heeft. Dat het waardeloos is. Omdat het de liefde tussen jou en God of je liefde tussen jou en je medemens verbreekt. Zo simpel is het toch? Wie mij lief heeft, doet wat ik zeg, zegt Jezus. De liefde laat ons doen wat goed is en niet de wet. Ik wil ermee afsluiten. En ik wil jullie bemoedigen. Laten we als Rafaëlieten, laten we als Jefta doorgaan met dat evangelie. Dat uitkouwen tot in de kleinste details van hoe werkt het nu precies. Kan je de amen op zeggen? Amen.